Met elkaar het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 19, en afwisselend zingen we gezang 89. En we beginnen met het zingen van vers 1. Liet Pilatus Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: leve de koning van de Joden! En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei: ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen: kruisig hem, kruisig hem. Toen zei Pilatus: neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De Joden zeiden: wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd. Toen Pilatus dat hoorde, werd hij erg bang. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? Vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te laten kruisigen? Jezus antwoordde: de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft, de meeste schuld. Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrij laten. Maar de Joden riepen: als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: "Hier is hij, uw koning." Meteen schreeuwden ze: "Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem." Pilatus vroeg: "Moet ik uw koning kruisigen?" Maar de hoge priesters antwoordden: "Wij hebben geen andere koning dan de keizer." Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem. Met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: "U moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven," was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen Jezus wist dat alles was volbracht en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze staken er een majoraantak aan met een spons. Majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat en nog wel een bijzondere Sabbat aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de schrift in vervulling, geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. En een andere schrifttekst zegt, zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Zusters, ik wil vanavond vooral stilstaan bij vers 30. Als Jezus daarvan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Dat is in het Grieks maar één woord. Met daarin het woord telos. Dat wil zeggen doel. Het doel is bereikt. Gemeente, op deze avond gedenken we het lijden en sterven van onze Heer. Het kruis met alle verschrikking en pijn. Het uiterste lijden. En de meesten van ons hebben al wel vaker nagedacht over dat kruis van Christus. Over de betekenis van Goede Vrijdag voor ons leven. De meesten van ons kennen die hoofdlijn van de geschiedenis, ook al ben je wellicht nog niet lang bij deze gemeente betrokken. Je weet van de zondeval, van de strijd die God sindsdien gevoerd heeft. Een strijd om ons te bevrijden uit de machten van dood en zonde. Een strijd die hij niet had hoeven aangaan. Als hij hem niet begonnen was, dan zou er helemaal geen strijd zijn. En dan zou de Zoon van God uiteindelijk ook helemaal niet aan een kruis hoeven hangen. Het is een strijd met bij elk van ons twee niveaus, twee aspecten, twee onderdelen, die overigens altijd door elkaar lopen, die je nooit schematisch uit elkaar kunt halen. In de eerste plaats is er de bevrijding van de macht van dood en zonde. Dat is wat je zou kunnen noemen het diepste niveau, de diepste strijd. Namelijk dat onze schepper ons, deze wereld, niet laat waar ze is, waar wij zijn. Dat hij dit territorium niet afstaat aan de dood. Dat is heel principieel. Dat deze wereld niet mag en zal zijn het terrein van Satan. Jij en ik mogen niet zomaar aan de macht van Satan worden overgelaten. En dat was wel het geval. Van nature zijn wij in zonde ontvangen en geboren en rust Gods toorn op ons. En we kunnen in het rijk van God niet komen of we moeten opnieuw geboren worden. Precies zoals Jezus het tegen Nicodemus gezegd had. En deze eerste strijd is Gods strijd. En de zijne alleen, daar doen wij niets aan toe of af. Daarin zijn wij niet actief, helaas. En in de tweede plaats is er een strijd die na de bevrijding blijft. Nadat wij in het rijk van God gekomen zijn. Strijd die daar juist door jou en mij gevoerd moet worden. Het eerste zou je de diepe strijd kunnen noemen. Het tweede de reststrijd. Christus heeft u bevrijd opdat u in vrijheid zou leven. Houd dus stand. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen, schrijft Paulus aan de Galaten. En in deze strijd worden wij hoe langer hoe actiever. We strijden tegen de duivel, tegen de wereld, tegen je eigen vlees. Nou ja, actiever. Het komt ook regelmatig voor dat we ophouden met strijden. Daarom staan er in de Bijbel juist daarover zoveel aansporingen. Strijd, de goede strijd van het geloof. Want vechten is niet iets wat wij vanzelfsprekend en graag doen. Integendeel. Alleen, ook al vechten wij niet, onze doodsvijanden houden niet op om te vechten. En vanavond gaat het over die grote, die diepe eerste strijd. Onze Heer, de almachtige schepper van hemel en aarde, hij zelf sticht hier op aarde vijandschap. Tussen ons en Satan. En die strijd is aan het kruis door onze Heer Jezus tot een hoogte en eindpunt gebracht. Het is een strijd die echt alles gevraagd heeft van God. Waarin hij zijn eigen, enige, geliefde zoon overgaf in de dood. Daar aan het kruis zien we dus meer dan een man. We zien de zoon van God geknakt, geslagen, stervend. Daar, toen, In die donkere uren op Golgotha streed hij die strijd. Vocht hij met de duivel. Alleen. Helemaal alleen. Niet met legioenen engelen, niet met geweld van wapens en van zwaarden, maar met het enige wapen dat God tegenover de duivel zo uniek maakt. Namelijk met liefde. Liefde is het wapen van God. Grotere liefde dan ik mij kan voorstellen. Liefde voor zijn hele schepping. Voor een wereld die zucht. Voor de dorre aarde in Darfur en Zimbabwe. Voor de aarde die beefde in Italië. Liefde voor kwetsbare mensen. Voor moeders die hun kinderen geen eten kunnen geven. Voor kinderen die hun vader verliezen aan aids. Liefde voor ouderen die eenzaam en traag hun dagen doorbrengen in bed, in een verpleeghuis. Liefde voor jongeren die in de steden van deze wereld opgroeien met drugs en geweld. Liefde voor die wonderlijke groep christenen hier vanavond in Arnhem. Die zoeken en groeien en druk zijn en weinig tijd hebben, bezig met hun baan, hun gezin wellicht. Liefde voor studenten op hun rommelige kamers. Liefde voor de gemeente. Met 's avonds die Bijbelkring, zondag weer een vriendendienst. Liefde. Dat is Gods wapen in de strijd tegen Satan. Hij houdt van zijn schepping. Van jou en mij. En dat niet als nummers in Gods wereldwijde boekhouding. Hij heeft je bij je naam geroepen. Zo persoonlijk als hij vanaf het kruis zijn moeder zag. En zijn vriend. En ze aan elkaar gaf. Liefde. Onuitputtelijke bewuste liefde. Zo lief had God deze wereld dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. En tegen deze liefde kan Satan niet op. Satan kent geen liefde, kent geen zorg. Deze vijand wil niet ons welzijn en als we dat ergens zien dan wel op Golgotha. Hij haat God zo dat hij Gods zoon wil vermoorden. Hij haat de liefde en het geluk en de ruimte en de vrijheid. Hij haat God. En hij kan zich ook niet voorstellen dat Gods liefde zo ver zou gaan tot in de dood. En God bestrijdt die satanische, vernietigende haat met liefde. Niet met lievigheid, maar met liefde. Sterk als de dood is de liefde. Beklemmend als het dodenrijk, de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg, zingt Hooglied. Want de liefde is de grootste van alles, zegt Paulus. God wil ons terug bij hem in zijn hart gesloten. En daarom stichtte die liefde van God vijandschap. En sloot hij de deuren naar het paradijs. De weg terug is definitief gesloten. Er is maar één weg. Eén weg. De weg. De waarheid en het leven. Jezus Christus. Hij ging die weg. En op die weg neemt hij ons mee. Hij neemt ons onder zijn hoede en hij draagt ons zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels beschermend bewaart. Wanneer het oordeel raast en de strijd op haar hoogtepunt is, zijn wij geborgen en gedragen, beschermd. Hij, die lieve zoon van vader, hij draagt dat oordeel. Hij sterft in onze plaats. En dat sterven is het einde voor Satan. Dat sterven is doelbewust het einde. Doelbewust liet Jezus zich boeien om ons in vrijheid te stellen. Liet hij zich vastspijkeren, beschuldigen, om ons vrij te spreken en ons het leven terug te geven. Voor ons ligt een nieuw paradijs. Een nieuwe aarde. Een wereldwijde tuin van liefde, vrede, eeuwig leven. Het is doelbewuste liefde van God tot in de dood. Het is volbracht. En voor wie goed luistert, klinkt hier een echo door. De weerklank van woorden uit Genesis 2. Zo werden voltooid. Zoals eens de schepping klaar was, zo is nu de herschepping klaar. Het is voltooid. Gods doel is bereikt. Want daar toen, in die donkere uren op Golgotha, nam hij ons met zich mee. In hem hebben jij en ik de straf gedragen. Boete gedaan voor onze zonden. Verzoende Vader zich met ons. En zo bracht hij ons thuis. En zo mogen we dood zijn voor de zonde. Dood voor de angst dat je niks waard bent. Hij heeft je lief. Dood voor bindingen aan je verleden, alsof je een product bent van noodlot of toeval, machteloos product van een opvoeding. Hij geeft je een nieuwe naam. Dood voor de banden aan een verslaving, alsof die je gelukkig zalig kan maken. Hij is jouw zaligmaker. Dood ook voor je eigen ego. Dat maakt dat je altijd bang bent om te moeten inleveren en terrein te verliezen. Dood voor een eindeloos perfectionisme waardoor je nooit tot echt iets komt. Christus heeft alles volbracht. Het is volbracht. En daarom mogen jij en ik nu leven uit liefde. Ons koesteren en warmen bij Gods vaderhart. Mogen we zelf bij ons de liefde van God laten groeien. Zelf lief hebben. Met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand, al onze krachten. Onze Heer lief hebben. En onze medemensen. Het is volbracht. Zodat wij kunnen leven. Eeuwig leven. Amen. We zingen samen. Psalm 116, vers 3, 4 en 7.
Thank you.
Vader in de hemel, uw naam prijzen wij en loven wij, omdat u dat gedaan hebt, alles gedaan. U hebt het volbracht. U droeg de schuld en u streed de strijd tegen Satan. Heer, laat ons heel dicht bij die liefde leven. Laat ons elke dag ons heil zoeken bij u. Geluk, liefde, kracht, energie, geduld. Geef ons dat, Vader, in de relaties waarin we leven. Geef het in de relatie met onze man of vrouw, met onze kinderen, onze vrienden, collega's. Geef het als we zonder man of vrouw door het leven gaan. Geef het als we ziek zijn, ernstig ziek. Geef het als we het heel druk hebben. Geef het ons wanneer we noodgedwongen minder kunnen doen dan we willen. Geef het aan wie twijfelt, aan wie beproefd wordt. Geef uzelf, zoals we dat vanavond mogen vieren in brood en wijn. Doe ons uw licht ten leven blijken, Heer. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om de Heer te geven iets van wat u van hem hebt gekregen. Gaven die bestemd zijn voor de Theologische Universiteit en voor de diaconie. Geef vrede, Heer, geef vrede. Bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mee, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken. Uw vrede wint de strijd. Ik lees met u ter voorbereiding op het avondmaal Matteüs 26, een paar versen. Vanaf vers 20. Toen de avond gevallen was, lag Jezus samen met de 12 aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer en de een na de ander vroegen ze hem: ik toch niet, Heer? Hij antwoordde: hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ik ben het toch niet, Rabbi? Jezus antwoordde: jij zegt het. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. We zingen tot slot met elkaar uit ons kerkboek, gezang 174. Ik nodig u uit daarbij te gaan staan. Ontvang nu in geloof de zegen van God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest zij met u allen.